strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Ik hoop dat jullie allemaal fantastische kerstdagen achter de rug hebben. En dat jullie precies gedaan hebben wat jullie wilden doen. Dat is zo belangrijk. En als je dat namelijk gedaan hebt, dan kom je erachter. Kan gewoon. Wie vertelt mij nou dat ik dit niet kan doen, dit wel kan doen? Ik kan zelf wel nadenken. Ik kan zelf wel risico-inschattingen doen. En ik heb een eigen wil, een eigen mening. En die is niet dom. En niemand gaat mij vertellen van, zo moet je het doen. Dit mag wel, dit mag niet, dit mag zus, dit mag zo. En als je dat gedaan hebt, dan heb je gewoon een heerlijke kerst gehad. Hopelijk. En ik hoop dat jullie ook mijn advies opgevolgd hebben om voornamelijk die media te negeren. En ik hoop dat jullie dat blijven doen tot, zeg maar, het nieuwe jaar. Dan kan je weer eens af en toe kijken. Maar ik had een kerstboodschap op onze website gezet. En op jensen.nl. En ik had gezegd, Merry Christmas everybody. Als je alle headlines in het nieuws leest, dan kan je niet anders concluderen dat we te maken hebben met een psychologische terreuraanslag op de menselijke mentale gezondheid. Ik heb het spontaan, kwam dat in mij op, deze vrij lange term, voor wat er daadwerkelijk aan de gang is. Want als je zag wat nou de headlines waren op kerstdag en op eerste kerstdag en op tweede kerstdag, het was alleen maar weer negativiteit. En sowieso kan je niet meer indenken dat er mensen zijn daadwerkelijk die in die zo'n sfeertje zitten, bij die kranten, bij al die websites en nieuwsites, die gewoon de hele dag de meest deprimerende berichten optikken. En dat was natuurlijk weer, het had te maken met die mutatie van het virus. En oh, die is nog gevaarlijker en die is nog besmettelijker. En dan kwam er weer achter, werkt het vaccin, het fantastische vaccin dat aangeprezen wordt als een gloednieuwe Rolls Royce door de mainstream media, werkt dat wel op het nieuwe gemuteerde verschrikkelijke besmettelijke Engelse virus? Oh wacht, er komt ook een virus uit Zuid-Afrika. Die is nog besmettelijker. Het is niet te geloven, het ging de hele dag zo door. En je kan niet anders concluderen, ik herhaal mezelf, dat we te maken hebben met een psychologische terreuraanslag op de menselijke mentale gezondheid. Voornamelijk, dat heb ik hier ook gezegd, voornamelijk omdat het 99% gewoon fake nieuws is. 99% is gewoon fake nieuws. En we gaan vandaag, ik zal jullie even bijpraten over een aantal dingen die ons misschien ontgaan zijn. Maar ook even duidelijk, echt op het hart drukken. Negeer die media. Zet dat nieuws uit. Het is fake nieuws op fake nieuws op fake nieuws op fake nieuws. En waarom zeg ik dat het 99% fake nieuws is? Omdat er nog steeds wordt ervan uitgegaan dat dit coronavirus zo ontzettend gevaarlijk is en dodelijk is, dat we alles maar moeten opgeven en dat we ons moeten verplicht moeten laten vaccineren. En dat we niet meer bij elkaar kunnen komen, dat we elkaar geen knuffel kunnen geven, dat we niet meer met vrienden onder elkaar, dat de sportscholen dicht moeten. Terwijl er totaal, en dat zie je gewoon feitelijk, je ziet het in de cijfers, dit is net zoals de griep. Of het is de griep, met een nieuwe naam. Ik zeg niet dat COVID-19 niet bestaat nogmaals. Maar goed, het kan zomaar vroeger influenza geheten hebben. Want het is precies hetzelfde. Kijk naar de symptomen. Er is niks anders aan de symptomen van COVID-19 dan de griep. En dan weten we ook dat het sterftecijfer gelijk is. We weten ook dat de mensen die hier het meest kwetsbaar voor zijn, zijn de mensen die op oudere leeftijd zijn. Dus om nog steeds headlines te schrijven zoals ze in het begin deden, dat mensen op straat neervallen waar helemaal geen bewijs van is en wat ook nooit heeft plaatsgevonden. Dat mensen op straat neervielen van het virus. Boom, lagen ze op straat. Ja, we hebben allemaal wel foto's gezien in het begin, maar het is nooit bewezen waar dat was, hoe dat is gebeurd en of dit COVID-19. En zeker, wij weten nu dat dat niet aan de hand is, want je ziet nu ongeveer een jaar later, zie je gewoon hoe erg het is. Dus daarom is het 99% fake news. Als ze maar blijven zitten in dat negatieve sfeertje van dat dit allemaal zo dodelijk en gevaarlijk is, dan is het gewoon in de essentie fake news. Dus misschien 1% klopt misschien van zo'n berichtgeving, maar daarom negeer het. We worden gewoon helemaal gek gemaakt. En wat een tuig is het ook. Hè? Wat hebben ze mensen die naar de kerk zijn gegaan? Wat hebben ze die geterroriseerd? Hè? Gewoon in Staphorst hebben ze allemaal voor de kerken gelegen en artikelen geschreven. En dat bracht mij zo waar van mijn stoel omhoog. Om toch even op het verschrikkelijke afgrijzelijke Twitter. Volg mij op het afgrijzelijke Twitter, @RobertJensen. Deze tweet eruit te gooien. Volgens mij was het eerste kerstdag. Mediavirus vandaag. Kerkgangers zingen, geen mondkapje op en 1,5 meter. Gelovigen zeggen, geen zorgen, God beschermt ons. Ze hebben gelijk. En we hebben nu heus wel door dat we gigantisch in de maling genomen zijn met deze crisis, tussen aanhalingstekens. Negeer ze allemaal en heb een fantastische kerst. Nou, ik heb dat gedaan. Ik heb ze genegeerd. En ik hoop dat jullie dus ook, net zoals ik, gewoon een fantastische kerst hebben gehad. En het ding is, als je doet wat ik doe tegenwoordig. Ik heb dat al eerder tegen jullie verteld. Dat als ik me begeef op straat, dan komen er heel veel mensen op mij af. En het is allemaal positief. Maar omdat mensen zo begaan zijn met dit onderwerp en waar wij het hier altijd over hebben, willen mensen hele lange gesprekken met mij hebben over. Een hele diepgaande gesprekken. En je ziet ook, er zit heel veel passie in de ogen. En ik vind het prachtig om te zien, hoor. Dat, ik bedoel, kijk, soms komt dat niet zo goed uit als ik met mensen ben, of met vrienden ben, of familie, of weet ik wat allemaal. Dat iemand graag een hele diepe discussie wil hebben over de New World Order, of weet ik wat allemaal. Komt soms een beetje slecht uit. En dan zeg ik dat heel beleefd. Maar ik vind de passie is zo groot. En er kwam ook de afgelopen dagen iemand op mij af. En die zei het volgende. Het is wel een interessante. En die zei, Robert, jij bent echt niet, ik zie jou niet als complotdenker. Ik zie het echt, je doet allemaal met feiten en ik kijk iedere dag. Maar ik hoop echt dat je geen gelijk hebt. Ik hoop echt dat je geen gelijk hebt en dat onze overheid en de overheden, dat die ons zo bespelen. Ik kan het gewoon, ik wil het gewoon nog niet geloven. Ik hoop dat je geen gelijk hebt. En waarom ik alleen maar tegen hem kan zeggen, ik zou ook wel willen dat het niet waar was. Maar het is gewoon waar. Want ik ga echt niet jullie voorliegen. En ik bedoel, je weet, ik probeer het altijd uit te leggen met alles eromheen. Maar de feiten zijn zoals ze zijn. Dus wat is hier aan de hand? Hoe worden we hier bespeeld? En dus inderdaad, ik hoop niet dat het niet zo is zoals ik zeg, want ik weet namelijk dat het wel is zoals ik zeg. Alleen, ik had het ook graag anders gezien. Ik zou zo graag willen dat ik fout zit. Maar het is het bewijs, het stapelt zich op. Maar ik begrijp dat heel veel mensen nog steeds de hoop hebben dat het toch anders werkt in de wereld. Maar ik wil dat ook weer eens eventjes zo uitleggen. Hugo de Jonge, de coronaminister, die zegt daadwerkelijk dit.
Mondkapjes of alles wat daarop lijkt, het voegt niets toe. Het biedt echt een vorm van schijnveiligheid. Dus laten we dat nou niet doen.
Van Dissel zegt daadwerkelijk dit.
En de conclusie van het OMT is dat er momenteel op grond van wetenschappelijke kennis geen reden is tot een dwingende plicht tot het dragen van niet-medische mondkapjes.
Dus met andere woorden, Van Dissel zegt het en Hugo de Jonge zegt het. En om even een voorbeeld te geven van hoe de overheid ons voorliegt en aan ons bespelen is. Maar sterker nog, dat onze eigen overheid niet de mensen zijn die ons leiden. Wij kiezen ze wel en dan hopen we dat zij, wat ze ons beloofd hebben, dat ze dat nakomen. Maar het ding is, onze overheid is not in charge. Want hoe kan je nou zeggen, mondkapjes werken niet, en dat je een mondkapjesplicht invoert in Nederland? En nu de supermarkt. En dat je die domme kappen ziet overal. Hoe kan je nou in echt, en dat bedoel, hij vertelde de waarheid. Het werkt niet. Ik ben nog steeds op zoek naar het eerste wetenschappelijke onderzoek dat bevestigt dat die mondkapjes werken tegen het verspreiden van een virus. Ik ben er geen één tegengekomen. En het ding is, ze zijn er ook niet. Maar weet je welke wetenschappelijke onderzoeken er wel zijn? Dat die mondkapjes niet werken. Dus er is wetenschappelijk bewijs dat die mondkapjes niet werken. Hugo de Jonge bevestigde dat eerder dit jaar. Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het wel werkt. En toch dragen we ze. Maar hij zegt letterlijk, het is schijnveiligheid, we gaan het niet doen. Hier is de vraag. En hier is het bewijs ook dat onze eigen overheid ons niet meer leidt. We worden geleid van een hoger iets, door een hoger iets. Een machtiger iets. Want dit is de vraag. Wie heeft de jongen verteld dat er nu toch wel een mondkapjesplicht moet komen? Wie heeft hem die opdracht gegeven? Als je het zelf zo als minister hebt staan ontkennen en je hebt zelf gewoon de feiten zijn allemaal te vinden. Hè? Ik weet dat de meeste mensen, maar heel veel mensen zijn lui. Die willen nooit eventjes 10 seconden op Google werken mondkapjes en dan kom je erachter dat ze niet werken. Maar goed, er zijn mensen te lui voor. Dus die zeggen, we doen het voor de zorg, we doen het voor de ouderen, we dragen het kapje. Dus hij zegt dat. En dan draait hij het toch om. Dus er is iemand boven hem. En dat is niet Rutte, want die zit er als CEO. Die zit erbij. Nee, praat maar met hem. En luister naar hem en haar. Nee, ik ben ook maar een speel in het verhaal. Dus Rutte is het niet, dat weten we. Want zo'n leider is die helemaal niet. Dus van wie krijgt de jongen dan de opdracht? Je gaat het wel doorvoeren. En misschien spartelde hij dat tegen. Ja, maar waarom? Ik heb de hele tijd gezegd dat het niet werkte. Je voert het door. Je gaat het doen. Dat is dus iemand die machtiger is dan onze minister. En dan onze premier. Nou, in dit geval is het vrij duidelijk wie dit er doorheen jaagde. Dat is natuurlijk de World Health Organization. Maar dat zijn ongekozen mensen. Een organisatie, een health organisatie, die ooit in de jaren begin 20e eeuw is opgezet door de rijkste mensen der aarde, J.D. Rockefeller, om macht weg te halen bij de politici. En je ziet dus dat het werkt. Ze hebben de hele gezondheidszorg naar zich toe getrokken. En alles van gezondheid, wat natuurlijk een heel belangrijk ding is in het land, ligt niet meer, de macht ligt niet meer bij ministers en ligt niet meer bij gekozen politici. Het ligt bij deze organisaties. Dus iemand uit die organisatie heeft de power en de macht om de door ons gekozen volksvertegenwoordigers te overrulen. Dit is dus een wereldoverheid. En mensen die daadwerkelijk bepalen wat er in de wereld gebeurt. En dat zijn niet meer onze eigen leiders. Dus ja, heb ik hoop dat de overheid ons niet belazert en dat de overheid niet zo kan zijn. Nee, die hoop heb ik niet meer, want het is gewoon niet meer zo. En het is aantoonbaar dat de macht ergens anders ligt. Dus dat zijn natuurlijk, ja, als je het eenmaal ziet, dan is het overduidelijk. En de hoop verdwijnt dan. En het enige wat je weet wat onze redding is, is dat wij als bevolking sterk blijven staan. En dat wij zeggen, nee, dit doen wij niet. Wij stoppen er eens een keer mee met deze onzin. En wij, of ik hoop, en ik zie ook wel dat het gebeurt. En dat merk ik constant om me heen, dat zelfs de meest bruikbare idioot zoiets heeft nu van, dat klopt niet. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor deze mensen die het er maar doorheen willen pushen en doorheen willen drukken. Dus wij moeten zeggen, stoppen. En dan is het ook meteen voorbij. Want zoveel macht hebben ze het niet, want het zijn maar een paar mensen. Het zijn organisaties van buitenaf. Ja, nee, ik bedoel, ze kunnen het manipuleren. De media werkt natuurlijk hartstikke goed mee. Hè? Zonder de media kunnen ze het niet doen, maar de media is corrupt. De media is compleet corrupt. De manipulatie is niet te geloven. Dit vond ik zo'n mooi artikel. Bruno, 84, schrijft stevige brief. Stel je toch niet aan, wij zaten 5 jaar in de lockdown. Dit is Bruno de Vries. En dit is uit België. Dat is een man, die is 84. 1 kerst, 1 oud en nieuw, die anders is dan je zou willen. Is dat nou zo erg? Al dat geklaag van jongeren die van alles niet meer kunnen, zeur niet zo. Want Bruno beroept zich erop dat hij de Tweede Wereldoorlog heeft meegemaakt. Stel je toch niet aan, wij zaten 5 jaar in lockdown. Dus Bruno, die emotionele manipulatie om een soort van punt te maken, die werkt natuurlijk nooit, want je moet het op feiten doen. Want je moet gaan kijken van, waarom zitten we in een lockdown? We zitten in een lockdown voor een virus die niet gevaarlijk is voor 99,999% van de mensen. En besluiten, we hebben in de hele wereldgeschiedenis hebben nog nooit gezonde mensen opgesloten of hun leven beperkt, omdat er een klein groepje kwetsbaar is voor een ziekte. Dat is nog nooit gebeurd. Is echt nog nooit gebeurd. Maar hij beroept zich op de Tweede Wereldoorlog. Maar ik vind die Bruno is een moraalnarcist. Want weet je waarom? Hij is 84. Toen die Tweede Wereld uitbrak, even snel uitgerekend, tastte man 5. Toen de Tweede Wereldoorlog was afgelopen, was hij 9. Dus dan was hij 4. Hij was 4 toen hij. Ja, toch? Was hij 4? Hij was 4 toen het begon. 5 jaar, 9. Je kan je helemaal niks meer herinneren over die periode. Hij doet net alsof hij echt. Weet je wel, kijk, ik heb namelijk zoveel mails gehad van mensen die 10 jaar ouder zijn. Minimaal dan die Bruno. En die echt in hun tienerjaren, of begin 20 bijna, die Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt. En die hebben mij echt op het hart gedrukt. In de Tweede Wereldoorlog hadden wij meer vrijheden dan dat we nu hebben. In die lockdowns. En dat is waar. Ik heb het gecheckt. Het klopt inderdaad. Er was soms een avondklop, maar het leven ging door. Je zat niet thuis met angst voor een virus. Dus die manipulatie, dat komt zo'n Bruno. Dus negeer het gewoon, deze moraal-narcisten. En dit is ook mooi, hè? De World Health Organization geeft eindelijk toe dat er problemen zijn met die COVID-19 PCR-test. Waar alles op gebaseerd is, hè? Nu, dat we zijn van doden naar besmettingen gegaan. Die besmettingen zijn die testen. Ja, er is een probleem. Veel te veel positief geteste mensen die het gewoon niet hebben. En dat is wel het mooiste wat we nu natuurlijk weten. Is dat omdat er een aantal mensen toch die testen. Ik begrijp niet waarom mensen het doen, maar ze nemen die testen. Zoveel mensen zijn positief getest en nul klachten. Ze hebben nul klachten. En dan moeten ze isoleren, moeten ze thuis zitten. Wat een wereld is dit, jongens. Maar zelfs de World Health Organization geeft nu toe dat ze niet kloppen. En nog baseren we deze lockdown erop. We worden in de maling genomen. We worden onderdrukt. En die mondkap hoort daarbij. Want dat is gewoon een teken van onderdrukking. Experiment. Nederlanders enthousiast over vaccinatiebewijs light. Weer misleiding van de verwerpelijke mainstream media. In die studie werden 1640 Nederlanders aan een keuze-experiment onderworpen. Nou, dan ga je even lezen wat voor keuze ze hadden, deze mensen. Je kon alleen maar kiezen uit een type vaccinatiebewijs. De keuze was niet van een vaccinatiebewijs, rot op, krijg de kleren voor zoiets onschuldigs als dit. Die keuze hadden ze niet. Dus de headlines, Nederlanders enthousiast. Meerderheid enthousiast over vaccinatiebewijs light. Ja, omdat dat natuurlijk de lichtste keuze waren. De lichtste keuze was. En dan dat vaccin. Heel veel mensen sturen mij die het vaccin. Weet je. Ik denk dat ze een groot probleem hebben. De media doet net alsof iedereen zo zit te wachten op het vaccin. En waarom zou je in vredesnaam in gezonde mensen vaccineren voor iets waar ze nul kans voor hebben om aan te overlijden. Ja, maar je doet het voor de ouderen, voor de zorg, voor de zorgen. Zelfs de zorg wil het niet. En oudere mensen hebben ook zoiets van, hoeft niet. Ze doen net, weet je, dat de media kan alleen maar iets uitstralen wat ze willen, hè, om een doel te bereiken. En dan kunnen ze uitstralen iets wat in de realiteit niet zo is. Maar als zij het zelf maar vaak blijven herhalen. Weet je, bijvoorbeeld dat Nederlanders echt zitten te wachten op het vaccin. En de vrijheid, het fantastische vaccin is er. En iedereen wil het vaccin. En het is zo gewild. Maar nogmaals, waarom zou je, en voornamelijk in gezonde mensen, iets spuiten voor iets waar ze gewoon geen kans van hebben dat ze er naar overlijden? En zeker als je dit soort berichten leest. Boston cancer doctor with an allergy to shellfish becomes the first person in the world to suffer a severe reaction to Moderna's COVID vaccine since it was rolled out in the US 5 days ago. Dus dit is iemand die heeft een allergie voor kreeften en weet ik wat allemaal. En die is enorm, enorm, enorm heftig ziek geworden. Is een dokter ook zelf in Boston. Denk je nou echt dat mensen dan, iedereen leest dit, dat zo zitten te springen op dat vaccin? Nee. Dus dit is een groot probleem. En die vaccinatiepaspoorts, daar komen ze natuurlijk ook, maar dat willen ze ook doorvoeren. Ze willen gewoon verplicht vaccinatiepaspoort. Die hebben ze dan nu, gaan ze nu een nieuwe naam geven. Hebben ze gejat van ons hier. Hè? Wij strijden hier voor de vrijheid, maar we strijden hier voor de vrijheid van mensen. Voor onze rechten. Voor onze persoonlijke vrijheid. De vrijheid van eigen keuzes. Maar wat doen deze gasten? Het is puur marketing. Niemand zit namelijk te wachten op een vaccinatiepaspoort. Ze gaan het nu noemen een freedom passport. Een vrijheidspaspoort. Als je dus een vaccinatie neemt, dan krijg je een vrijheidspaspoort. En dan mag je weer reizen. En dan mag je dit weer doen. En dan mag je dat weer doen. En dat weer doen. Ze kapen gewoon, deze criminelen, het woord vrijheid. Wat ze wel toegeven, is dat ze je op slot zetten. en gevangen zetten totdat je die vaccins dan neemt. Maar we gaan dat met z'n allen gewoon eens eventjes heerlijk, heerlijk weigeren. En we geven ze geen enkele kans om dit te doen slagen. Vrijheid, jongens, vrijheid. En bedankt, hè. Bedankt voor de fantastische reacties op ons vrijheidspakket. Vrijheid eindejaarspakket. En ik heb goed nieuws. Als je hem voor woensdag bestelt, kunnen we beloven dat je hem hebt met oudjaar of nieuwjaarsdag. Ik weet, mijn mensen zitten me al aan te kijken. Wat zeg je nou, Jensen? Ja. Laat ik zo zeggen, ik kan het voor 90% beloven. Maar we houden hem nog in de shop een paar dagen voor mensen. Kijk, hij is natuurlijk ook leuk om het begin van het jaar, weet je, de bubbels te drinken in de Jensen champagneglazen. Deze hoodie kan je natuurlijk de hele winter dragen. Die zit erin. We hebben natuurlijk een prachtige muts. En we hebben de lekkerste kaassoutjes ter wereld. Die heb ik ook bevestigd gekregen van veel mensen. En een kaart van mij, gesigneerd door mij. En ik wil even één iemand eventjes ook bedanken. Die heeft een mail gestuurd. Hoi Robert Jensen, ik wil je deze foto sturen. Mijn man René Korthout is afgelopen dinsdag van het dak gevallen. Zo'n 3 meter hoog. Hij wilde bladeren uit de goot halen. Gleed uit en viel zo het dak af. Hij heeft 13 gebroken ribben en ligt nu in het Catharina ziekenhuis in Eindhoven. Voor ons een eenzame kerst. Mijn mannetje in het ziekenhuis en ik alleen thuis. Hij was blij verrast toen ik hem maandag of vandaag het nieuwjaarspakket bracht. Hij gaat in het ziekenhuis verder met zijn missie om mensen wakker te schudden. Bedankt Jensen, we steunen jou. Hopelijk plaats je deze foto, zodat hij toch nog een glimlach op zijn gezicht heeft. Wens jou een hele fijne kerst. En groetjes Astrid en René. Kijk eens, prachtig. Beterschap, René. Dat is natuurlijk heel heftig. Maar dus, hij is nog te koop. Ga naar Jensen.nl en je weet, daar steun je ons mee. En dat hebben we ook in 2021 heel erg hard nodig. Ik doe hier ook even bij deze een oproep voor de komende uitzendingen. Wij doen vandaag een uitzending. Dan zijn we even een paar dagen vrij om het team ook even uit te laten rusten natuurlijk deze periode. Maar we zijn de 31ste zijn we er weer. En meteen 1 januari zijn we er ook weer. Dus we zijn er op oudjaarsdag en nieuwjaarsdag. En dan gaan we natuurlijk gewoon weer verder in het nieuwe jaar. Dus de laatste dag van het jaar en eerste dag van het jaar zijn we er. Dus de volgende uitzending is de 31ste. Maar ik wil die 31ste wil ik iets anders doen dan normaal. Ik wil voornamelijk jullie berichten en mails voorlezen. Maar met deze focus. Kijk, ik ga 2020. Ik ga niet als een huilenbalk het jaar uit. Zo van wat een verschrikkelijk jaar. Oh, verschrikkelijk. Dat soort dingen. Ondanks het feit, we weten de confrontaties die we gehad hebben dit jaar. En de heftigheid van het jaar. Tuurlijk, die ontkennen we niet. Maar we gaan niet verslagen dit jaar uit. We gaan dit jaar. Gaan we zien. Als een jaar waarin we heel veel geleerd hebben. Heel veel kennis opgedaan. En die kennis en wat we geleerd hebben, maakt ons sterker, vitaler. Het maakt ons fearless. Het maakt ons wijzer. En het maakt ons sterker. Dus mijn vraag aan jullie is, en of jullie dat in een e-mail kunnen zetten, en dan ga ik dat behandelen. Ik behandel het ook anoniem als je het wil. Maar hier is de vraag. Wat hebben jullie geleerd dit afgelopen jaar? En ik weet, daar mogen ook dingen in zetten wat die negatief zijn. Maar ik ben gewoon benieuwd, wat neem je mee uit dit jaar naar het volgend jaar? Wat je eigenlijk sterker gaat maken? Wat heb je geleerd dit afgelopen jaar? Probeer het niet in 3 A4'tjes te doen, weet je wel, beknopt, zodat ik over beknopt, maar dat ik het goed kan voorlezen, dat ik zoveel mogelijk kan behandelen. En dat wil ik de 31ste doen. En zo kunnen we een beetje van elkaar ook weer leren wat we geleerd hebben. En dat maakt ons allemaal ook weer wijzer. En dat is allemaal om 2021 natuurlijk onze vrijheden terug te winnen en niet meer te accepteren wat ons is aangedaan in 2020. Laten we het eens even hebben over Donald Trump. Die is nog steeds aan het vechten voor zijn presidentschap. En ik vind dat ongelooflijk indrukwekkend. We hebben een link op de site, die hebben we ondertiteld. En dat is Trump op zijn sterkst. Kijk daar even naar. Het is een filmpje. We hebben het ondertiteld voor jullie. Het is 4 minuten. Het is een fantastische speech die hij een aantal dagen geleden gegeven heeft. Waarin hij heel erg goed uitlegt waarom het het waard is om te vechten voor zijn presidentschap. Voornamelijk omdat de fraude, de overduidelijke fraude die is gepleegd. Die moet gewoon, niemand zou dat moeten accepteren. Waar je ook staat in het politieke spectrum. Dit is zo'n corrupte verkiezing geweest. En de enige mensen die hier makkelijk overheen stappen zijn de mensen die vinden die oranje man zo vervelend. En Trump, oh, zo'n nare man, en ben blij dat hij weg is. Maar het is natuurlijk gewoon de compleet verkeerde insteek. En hij gaat vechten tot de laatste dag dat hij er zit. Gaat hij slagen? Dat weet ik niet. Laat het aan hem. Hij heeft zijn strategie. Hij heeft zijn route bepaald hierin. En deze man blijft doorknokken. En ik vind het echt fantastisch. En het is het ook absoluut waard. Het is verschrikkelijk dat we in zo'n leven moeten leiden. Dat we in een leven moeten leven. Een bestaan moeten leven. Waar je zo voorgelogen wordt over een virus. Waar je dus thuis neergezet wordt. En dan ook nog eens een keer de verkiezingen van Amerika. Gewoon zo overduidelijk corrupt zijn. En we doen net alsof dat niet gebeurd is. Of sommige mensen doen net alsof het niet gebeurd is. Wat voor een wereld leef je dan straks in 2021? Dit is natuurlijk een hele gevaarlijke situatie. Maar het is ook echt iets waar hard tegen gevochten moet worden. En ik vind het heel knap dat Trump dat doet. Dus ga naar Jensen.nl, daar zie je dat. Maar om eventjes twee mensen met elkaar te horen praten. De corruptie is zo groot van onze oude wereldleiders ook. En onze oude leiders. Dit is een fragment van de verschrikkelijke Tony Blair. Die had er was online een gesprek met de nog verschrikkelijker en nog criminelere Neil Ferguson. Die Neil Ferguson is die professor die al die modellen gemaakt heeft voor de UK en daarna ook voor Amerika. Het is een rechterhand van Bill Gates. Doet alles wat Bill Gates wil. En die dus altijd die prognoses maakt die nooit uitkomen. Die altijd draconisch zijn. Echt dat het zo verschrikt. Die heeft de hele wereld bijna in lockdown gekregen. Met die verkeerde prognoses. Met die modellen. En Tony Blair gaat gewoon zitten met hem in een gesprek. In plaats van, en dat die Neil Ferguson nog zijn mond open mag trekken. Dat hij niet de gevangenis in is. Dat is, geeft aan met hoeveel corruptie we te maken hebben op dit moment in de westerse wereld. En dit is overduidelijk waar ze naartoe willen gaan met ons. En ze willen er gewoon een China van maken van de westerse wereld. Hoor die verschrikkelijke Tony Blair is praten met die Neil Ferguson. Wat het probleem op dit moment is met ons in het westen. Ik ga het je nu al vertellen. Wat ze vinden is dat wij laten ons... We geloven er niet meer zo in. En we laten ons niet meer onderdrukken. En het feit dat wij moeilijker te onderdrukken zijn op dit moment is voor Tony Blair en voor die verschrikkelijke Neil Ferguson gewoon een probleem. Luister.
You've got to make sure that the things that you're asking people to do are consistent with each other. I mean, if people feel that the rules don't make sense, then your compliance drops. And one of the huge problems we have in the UK is compliance has dropped. Now, I think one other issue which is very difficult is the degree to which, and I think politicians find this very challenging, how far are the public prepared to go in accepting quite tough surveillance in order to get on top of the disease? Because
the disease,
you know, if you look at a country like South Korea, they have taken some measures on surveillance pretty close to what they did in China. In other words, very, very tough measures. Now, South Korea is a democracy, China isn't. But the point is, it was essential for them to get on top of the disease that this surveillance was put in place. Are we prepared to do that? Now, I think, personally, I think the public's prepared for some quite draconian measures if they see it's according to a plan and it actually can work. But it's where you appear to be changing all the time or quite uncertain and not really explaining it to people. People lose confidence.
Deze man, die moet de doodstraf krijgen, Tony Blair. Voor wat hij gedaan heeft in Irak, samen met die andere crimineel George W. Bush. Hoeveel mensen niet vermoord zijn, dood zijn door de nutteloze oorlog waar hij de aanjager van was. En die gaat nu een beetje vertellen dat, kijk, ze zijn gewoon allemaal jaloers op China. China onderdrukt de bevolking. Ja, het is eigenlijk zo vervelend dat wij dit niet doen om deze ziekte eronder te krijgen. En er is helemaal niet een ziekte op dit moment die zo gevaarlijk is dat wij een beetje China moeten gaan worden. Maar ze willen het. Het is het doel onderdrukken. Het intimideren. Dat zij bovenaan kunnen staan en het naar beneden drukken en iedereen doet wat zij zeggen. Dit is zijn dood. Dat is wel wat ik geleerd heb het afgelopen jaar. Ze zijn nog enger dan ik gedacht had. En ze komen nu allemaal. Maar dat is wel het ding. Ze laten nu allemaal hun gezicht zien. En ze vertellen allemaal wat ze echt willen. En wat altijd het plan geweest is van deze. En wat een afgrijzelijke mensen. Deze mensen dienen bestreden te worden. En dat gaan we mee door. En dit is ook zo. Die media. Hier. Denying the Holocaust. Washington Post headline. En gewoon een mening van de Washington Post. Denying the Holocaust threatens democracy. So does denying the election results. Dus je mag tegenwoordig geen kritiek meer hebben op die uitslag, die frauduleuze verkiezing. Want dat is hetzelfde als het ontkennen van de Holocaust. Mensen zijn knijter en knijtergek. En dan nog even die Wopke Hoekstra. Die is dan nu de leider van het CDA. Moet je zeggen hoe corrupt ook dat is. Het was toch dat die Omtzigt, die was toch tegen de jongen. Die had natuurlijk gewonnen 2 keer Omtzigt, maar de jongen moest het worden. Want die past meer in het plaatje van 2030. Hij zit er helemaal goed in, weet je wel, bij de EU en bij al die griezels daar. Dus dan zou je denken, de jongen treedt terug, dan wordt die Omtzigt worden, toch? Maar nee hoor. Ik weet niet wat voor spelletje gespeeld hebben. Dan wordt het die Wopke Hoekstra, die zich namelijk ook bewezen heeft, hè? Die keeper er gewoon een kruiwagen met miljoenen naar Italië en Spanje van ons belastinggeld. Hè? Omdat de EU het vroeg. Ja, hij heeft het gewoon gedaan. Honderden miljoenen weg. Terwijl wij het zo goed zouden kunnen gebruiken. Dus Wopke Hoekstra, die past ook helemaal in. Is helemaal door de test, dus die moet het maar worden. Niet zo'n gek als Omtzigt. Nee, die kunnen we misschien moeilijker bespelen. Alhoewel het ze uiteindelijk ook altijd wel weer lukt om die mensen in te pakken. Maar die zegt dus in de interview dat hij zich serieuze zorgen maakt over de toekomst van de middenklasse. Ik heb serieuze zorgen over de toekomst van de middenklasse. De Nederlandse belofte dat wie goed zijn best doet vooruitkomt staat onder druk. Ja, maar deze man blijft ons het geld maar wegsmijten. En blijft ons maar in lockdowns houden. En weet je nog dat wat hij riep een aantal in het begin van de eerste lockdown? Hè? Hij was toch zo ontzettend zelfverzekerd?
We hebben nu dit pakket, hebben we gezegd, dit gaan we in ieder geval voor 3 maanden doen.
Mm-hmm.
Als u mij zou vragen, hebben we dan het vermogen om het nog een keer 3 maanden uit te zingen? Dan denk ik eerlijk gezegd van wel.
Ja.
Het is natuurlijk wel zo dat als die crisis maar lang genoeg duurt en Nederlanders nog veel langere periodes opgesloten zitten in hun huizen.
Ja.
Ja, dan zal je mogelijk opnieuw de bakens moeten verzetten. Maar we hebben hele diepe zakken.
Okay.
We hebben hele diepe zakken. Maar nu maakt hij zich zorgen. Ja, vind je het gek? Weet je, dus hij noemt de middenklasse noemt hij de ruggengraat. Maar ze hebben de ruggengraat onherstelbare schade berokkend, deze gasten, hè? Hij geeft aan dat er een dikke rekening komt door de corona-ingrepen en dat die nog betaald moeten worden zonder door te schuiven. Met andere woorden, ze gaan het nu afpakken van de vermogenden. Dit wisten we natuurlijk allemaal van tevoren. Het is onderdeel van The Great Reset. Kom maar, Klaus!
The Great Reset.
Hey, en hebben jullie het nieuwe partijprogramma van het FVD meegekregen? We gaan het er later nog eens even over hebben. En natuurlijk, de verkiezing is nog ver weg en er gaat nog veel gebeuren tussen nu en 17 maart. Dat is nog een hele lange tijd vlak voor zo'n verkiezing. Wat dat betreft ben ik het eens met die griezel van een George Soros. Dat is een lifetime met dit soort dingen. Maar ze begint hier. FVD begint helemaal opnieuw. Maar wat wil de partij? Nou, daar komt hij. Een intelligente nexit. De NPO saneren. En stoppen met al deze lockdowns. Nou. Dat klinkt goed. En het klinkt ook alsof het FVD weer een positie heeft. Jongens, 31ste zijn we hier weer. Vrijheid.
Steun het echte geluid via Jensen.nl en wees onderdeel van de vooruitgang.
Voor links uit deze show en het laatste nieuws, ga naar Jensen.nl.